Mevrouw Volman gaat. Mevrouw Volman gaat tussen de heren in zitten. Ja, precies. Ze kan naar links en naar rechts schoppen en knijpen en dat komt allemaal goed. Dames en heren, ik heropen de vergadering. Het is 9:45. Het ligt aan u. We hebben nog 1 uur en 3 kwartier voordat de fietsenstalling dicht gaat. Dus ik zou zeggen, geniet ervan. Ik wil deze keer graag beginnen met het PvdA. Welkom toe aan de heer portefeuillehouder. Portefeuillehouders, moet ik bijna zeggen. En mevrouw Volman. Meneer Bamberg. Nou. Meneer Kaals, ga uw gang.
Dank u wel, meneer de voorzitter. En de ambtenaren bedankt voor het beantwoorden van de technische vragen. De beleidsnota omgevingsrecht. Misschien wel de belangrijkste beleidsnota. Als het ware de moeder van de beleidsnota's. Want het is een beleidsnota die voor een groot deel het woongenot in onze gemeente bepaalt. En afgelopen maandagavond bij de toekomstvisie bijeenkomst hebben we nog gemerkt dat het prettig wonen in Nieuwegein als eigenlijk het belangrijkste werd ervaren. En dat men dat ook voor 10 jaar ook nog wil doen. Ik wil deze bijdrage 3 punten noemen. Ten eerste wil ik ingaan op de doelstelling van het beleid. Ten tweede op de naleving van het beleid. En ten derde op de veranderingen. Allereerst de doelstelling. In de beleidsvisie staat dat vergunningverlening, toezicht en handhaving bijdragen aan een gezonde en geschone stad. Dat is te beperkt. Wat is een gezonde stad en wat is een schone stad? En ik begrijp dat deze begrippen niet smart gedefinieerd kunnen worden, maar als dat zo is, dan kies ik liever een andere doelstelling. Waar het om gaat, is dat je in Nieuwegein prettig kunt wonen. Dat is het belangrijkste. En het omgevingsrecht draagt bij aan een prettige leefomgeving. En die prettige leefomgeving wordt dan gekenmerkt door 2 hoofdaspecten. Dat is het ontbreken van gevaren. In de zin van ondeugelijke gebouwen, gevaarlijke verkeerssituaties, ongezonde lucht, ongezonde bodem. En door een inrichting die de burgers als prettig ervaren. En een belangrijke randvoorwaarde is dat die burgers weten waar zij aan toe zijn. De bestaande situatie is door regels en bestemmingsplannen vastgelegd. En taak van de overheid is ervoor te zorgen dat die bestaande situatie gewenst is, dus een overeenstemming met de regels, en dat die ook zo gehandhaafd blijft. En het tweede belangrijke punt is dat als er iets verandert, dat dat dan ook transparant gebeurt en met de burgers wordt gecommuniceerd en volgens democratische spelregels wordt geautoriseerd. De handhaving. Over de handhaving spreekt de beleidsnota over naleefgedrag. En dat is gedaald tot 40% in 2014 waar het de milieuregels betreft. De naleving van regels wil men bevorderen door intrinsieke motivatie. Door de regels beter bekend te maken en door zelfcontrole. Met bijvoorbeeld checklijsten voor bedrijven. De regels bekend maken, prima. Checklijsten beschikbaar stellen voor bedrijven is een mooi hulpmiddel om ook te helpen om regels bekend te maken. Dan krijgen we weer de afvinklijstjes overigens. Maar het zou naïef zijn te veronderstellen dat hierdoor de naleving verbetert. Door controles worden bedrijven gericht ook voorgelicht. Dat is ook prettig voor die bedrijven. Er is helemaal niets mis mee. Controle en een sanctiebeleid blijven noodzakelijk om naleving te bevorderen. En onze mening moet dat expliciet in de beleidsnota vermeld worden. En het spreekt vanzelf dat 100% controle niet altijd haalbaar is. Natuurlijk niet. In de beleidsnota staat dat het budget, mankracht en middelen, dat het vertrekpunt is. Wij zijn van mening dat niet het budget, maar de risico-inschatting moet bepalen wat er wel of niet gecontroleerd wordt. Maar dan wel binnen het budget natuurlijk. Over milieucontrole zegt de nota dat gefocust wordt op energiebesparing. Prima, maar daarop focussen vinden wij principieel fout. Het risico voor de leefomgeving, dat moet de focus zijn. En dat daarnaast de energiebesparing wordt meegenomen, prima, maar het is niet primair. En ja, als we dan toch dat belangrijk vinden, waarom leggen we niet een verplichte energiescan bijvoorbeeld voor om bedrijven te dwingen daar aandacht aan te besteden? En dan, voor ons het belangrijkste punt, is de wijzigingen. In de beleidsnota is bij wijzigingen het uitgangspunt ja, mits. Maar dat leidt tot een situatie waarin de burger niet weet waar hij aan toe is. Sterker nog en erger nog, hij kan dat ook niet weten. Want de leefomgeving kan elk ogenblik gewijzigd worden. Kleine wijzigingen kunnen zelfs worden doorgevoerd zonder een democratische legitimatie door de gemeenteraad. En het uitgangspunt behoort te zijn nee, tenzij de gemeenteraad besluit het bestemmingsplan te wijzigen. Alleen dan weet de burger waar hij aan toe is. En dat betekent dat een aanvraag die niet past in het bestemmingsplan alleen door een wijziging van het bestemmingsplan kan worden geautoriseerd. En niet met een positieve beschikking over een principeverzoek voorlopig kan worden goedgekeurd. Het uitgangspunt ja, mits zou nee, tenzij moeten zijn. En we weten dat de WABO de mogelijkheden heeft verruimd om te wijzigen. Maar de burgers hebben er recht op te weten wat er gebeurt. En de burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat er niet zomaar iets verandert. Betrouwbaarheid van bestuur zou ik dat willen noemen. Het uitgangspunt moet zijn dat het bestemmingsplan leidend is en dat de burgers niet verrast worden met verdongen feiten. Als er wat moet veranderen, dan moet dat via de gemeenteraad. Waar zitten we hier anders voor? En dan ook in een vroeg stadium. Geen principeverzoeken goedkeuren die tot verdomme feiten leiden. Het kan toch niet zo zijn dat we alleen maar achteraf moeten goedkeuren wat ambtenaren en college in een principeverzoek hebben goedgekeurd. Kan de wethouder verzekeren dat het omgevingsrecht op die manier geïnterpreteerd wordt? Samengevat, 3 punten. Het doel. De doelstelling is primair kwaliteit van leefomgeving. De naleving, vertrekpunt voor controle op naleving is de risico-inschatting, niet het budget, maar wel binnen budget. En een sanctiebeleid behoort expliciet vermeld te worden om naleving van milieuregels te bevorderen. Overigens niet alleen van milieuregels. Milieucontroles focussen op risico voor de leefomgeving. En als het gaat om wijzigingen, de grondhouding bij een aanvraag voor een wijziging moet zijn nee, tenzij kan de wethouder dat garanderen. Dank u wel.
Vraag van meneer Horst.
Ja, voorzitter. Ik vind het toch wel opmerkelijk het betoog wat de heer Karels houdt. Want als ik kijk naar trend ook bij de huidige landelijke coalitie, het kabinet wat er zit, dan is de focus op minder regels, minder regelgeving, meer ruimte. Dat wil niet zeggen dat we alles maar laten lopen, maar wel laten we nou eens kijken of we even flink kunnen hakken in de regels. Want we zijn in het land wel erg goed om voor ieder wisselwasje een regel te bedenken. En vervolgens hoor ik toch heer Karels hier een pleidooi houden om niet meer of niet minder, maar haast nog strenger op die regels te zitten en meer regels te hanteren. Want er zou toch eens iets gebeuren in deze stad wat niet eerst via de burelen van de raad zou zijn gepasseerd. Ja, ik kan dat niet met elkaar rijmen. En ik vraag me dus ook af hoe de heer Karels aankijkt tegen de lijn die zijn partijgenoten in de Tweede Kamer en bijvoorbeeld ook in de provincie juist daarin inzetten.
Meneer de Mol, mag ik niet reageren?
Nee, meneer de Mol had ook een vraag.
Geen interruptie aan de heer Horst. Ik moet een interruptie voor de heer Karels doen.
Dat kan niet.
Oh, nou, is de heer Karels ermee bekend met de omgevingswet 2018 en de discussie waar de heer Horst van het CDA naar verwijst, dat diezelfde discussie in de Tweede Kamer nu hartstochtelijk bezig is, dat inderdaad vereenvoudiging van de regels aan de ene kant, maar juist daardoor borging en het borgen van rechtszekerheid van burgers aan de andere kant. Want juist door het vereenvoudigen van regels en door de verstedelijking en de verdichting van waar wij momenteel mee worstelen, kan het zo zijn dus dat het leefklimaat van veel mensen door het vereenvoudigen van deze regels wordt benadeeld.
Meneer Karels.
Ja, ik pleit niet om meer regels. Ik begrijp niet hoe meneer Horst eraan komt. Maar ik pleit alleen maar voor het handhaven van bestaande regels. En het niet losser, zo los interpreteren van die regels, dat die regels er niet meer zouden zijn. Als meneer Horst ervoor pleit om de regel af te schaffen dat er een bestemmingsplan moet zijn, dan is dat zijn voorstel, maar niet dat van mij.
Meneer Van Haar was eerst.
Meneer Kaals, u, voorzitter, u noemt dat een 100% controle bijna niet mogelijk is. Of het budget moet dat toestaan. Hoe ziet u dan wat u nu net zegt dat over regels en het houden aan?
Meneer Kaals, ja.
Dat zijn twee verschillende dingen. Als het gaat om wijzigingen, om die door te voeren, dan zou dat moeten gaan altijd via het bestemmingsplan. Als het gaat om controles, dan is het de kwestie van de risico-inschatting die bepaalt welke controles als eerste worden uitgevoerd. En een 100% controle van alles binnen één jaar, dat kan natuurlijk niet. Daar moeten prioriteiten gesteld worden. En prioriteiten die vinden plaats op basis van risico-inschatting. Het kan wel zo zijn dat wat een lager risico heeft, niet zozeer niet gecontroleerd wordt, maar alleen veel minder gecontroleerd. Maar het wordt nog wel gecontroleerd.
Meneer Horst.
Voorzitter. Kijk, ik ben het met meneer Kaals eens dat als wij hier regels vaststellen, dat die vervolgens ook gehandhaafd moeten worden. Ik kan me overigens ook voorstellen dat daarbij een risicogerichte benadering wordt gekozen. En dat daar waar de risico's het hoogst zijn, ook die 100% controle wordt nageleefd. Want op ieder wisselwasje 100% controle is denk ik niet zinnig. En ik denk dat in de raadsinformatieavond die we hebben gehad onder leiding van de burgemeester dat ook heel duidelijk is geworden dat niet iedere situatie wat dat betreft om die 100% controle vraagt. Maar wij zitten hier als volksvertegenwoordiging. En wat ik in de stad hoor regelmatig is dat mensen van dat NJET wel eens een beetje zat worden en aan mij zeggen van, kan de gemeente nou niet eens een keer met een wat positieve benadering, een ja-mits benadering, de initiatieven benaderen. En ik vraag me af of de heer Karels die geluiden ook hoort of dat hij die negeert omdat het hem niet uitkomt.
Meneer Karels.
Ik hoor die geluiden juist niet. Ik hoor veel meer het geluid dat van onzekerheid van wat er nu allemaal eigenlijk gaat veranderen in de omgeving. Dus ik hoor juist het omgekeerde. Eerder dat men zich onzeker voelt over de stabiliteit van de eigen leefomgeving.
Dat is dan het einde van dat stukje discussie. Dan gaan we door naar ieders belang.
Dank u wel, voorzitter. Wat wij missen in deze beleidsnota is naast alle dingen die wel genoemd worden over de calamiteiten en de uitzonderingen van bedrijven in ons gebied. Ook wie verantwoordelijk is voor controles en de uitvoering daarvan. De verschuiving van die controles op verschillende bedrijfsactiviteiten. Dat wordt wel genoemd. Wat we niet wordt genoemd is het tijdspad die het inneemt om een aanvraag in behandeling te nemen. Voorzitter, wij mogen aannemen dat de gemeente Nieuwegein graag wil groeien in bedrijvigheid. Door alles digitaal te gaan behandelen, gaan we een tijdswinst behalen bij de aanvraag van nieuwe aanvragen voor bestemmingsplannen, milieu, etc. Welke tijdswinst is dit? En is dit ook in FTE uit te drukken of in uren? Dat is een technische vraag, dat snap ik. Dat kan nu niet direct beantwoord worden. Maar is daar in de toekomst bij een volgende beleidsnota dat wel mee te nemen? Door deze verandering van werken kun je dus een bezuiniging halen. Door het digitaal, alles digitaal te doen, verkrijg je de papierberg, maar kun je dus ook sneller werken. Welke consequenties gaat dit hebben voor de aanvrager? En kunnen we dan dus ook zeggen, zometeen, de aanvraag kan sneller afgehandeld worden. De signalen uit het werkveld die wij krijgen van bemiddelaars in onroerend goed is dat geeft ons een onrustbarend gegeven. De tijd die het kost om een aanvraag te doen voor een bedrijf, voor een wijziging van bestemming of een milieuaanvraag duurt veel te lang. De starters op de markt, en daar ben ik er dan toevallig ook net eentje van, willen graag zien hoe lang zo'n aanvraag duurt. In deze nota wordt veel weergegeven, maar juist net niet die tijd die een aanvraag kost. Dank u wel. Dat is voorlopig onze vragen.
Dank u wel. Mevrouw van Son?
Nee.
D66.
Dank u wel, meneer de voorzitter. Wij zijn het eens met de teneur die in het notitie staat. De ja-mits-vraag van meneer Horst wordt daar nadrukkelijk beantwoord. De verhouding van de gemeente gaat veranderen in nee tenzij en ja-mits. We denken juist dat de hiermee in dit stuk de benadering zoals die ook in het coalitieakkoord ligt op een goede manier handen en voeten wordt gegeven. Dus in die zin kunnen we ons vinden in de lijn die hierin zit.
Dank u wel. Mevrouw Kotkamp.
Ja, ik ga toch nog even verder door op deze discussie, want wij hadden daar ook wel wat een lastig in om daar een balans in te vinden. Omdat op verschillende plekken in het stuk staat inderdaad dat er een spanningsveld op gaat treden, juist inderdaad vanwege de ambitie op de samenwerkingsagenda. Maar wat er af en toe ook uitspreekt, en ik vraag me af hoe de collega's dat dan zien. Op het moment dat je het hebt over het spanningsveld en gaat van nee tenzij naar ja mits, wat betekent dat sowieso voor de regelgeving? Want het lijkt er soms op, ook als je dan kijkt naar het stuk over handhaving, dat er eigenlijk vanuit wordt gegaan dat er toch bij bepaalde initiatieven eigenlijk wel sprake is van overtreding van een aantal regels. En dat lijkt me toch niet zo'n heel erg goed idee om dat op die manier in te vullen. Dus ik voel wel een beetje mee met wat de heer Karels daar ook over zei, van dat we daar heel voorzichtig mee moeten zijn. Dus ik vroeg me af hoe u dat dan ziet.
Ik vind, mits moet er niet toe leiden dat regels worden overtreden. Maar het gaat erom dat je creatief mee gaat denken met degene die wat aanvraagt. En vooral op zoek gaat naar mogelijkheden om binnen de regels tot oplossingen te komen. Maar de nee tenzij houding is betekent, nou, de regels laat dit niet toe, ik hoef er niet meer mee te denken, het is gewoon nee. En het gaat erom dat je probeert met die aanvragen tot een goede oplossing in de gegeven omstandigheden te komen met een achtneming van de regels.
Mevrouw Kotkamp. Ja,
en tot op zekere hoogte kunnen we daar natuurlijk wel in meegaan, maar even een heel concreet voorbeeld. De wethouder voelt hem wellicht al aankomen, de wielerbaan. Daar liggen een aantal aanvragen voor festival in het broedseizoen, waarbij er een gereden kans is dat de flora-fauna-wet wordt overtreden. Er worden allerlei maatregelen getroffen en afgedwongen. Maar het blijft wat ons betreft een onwenselijke situatie. Ook omdat de regelgeving het eigenlijk niet toestaat. En er is net genoeg ruimte om het wel toe te staan. En daar zit voor ons ook een beetje in het knelpunt. Dat je juist dat soort situaties gaat krijgen. Dat we regels hebben opgesteld om kwetsbare mensen, kwetsbare natuur te beschermen. En omdat we nu heel erg graag willen dat we creatief meedenken. Dat juist deze mensen en deze natuur, deze dieren daar juist het dupe van worden.
Meneer de Mol.
Ja, voorzitter. Ja, ik stoei er een beetje mee met die WABO. En ook met de teksten die hier gebezigd worden. Ik beluister net mevrouw Kotkamp en de reactie daarop van D66, van de heer Van der Voort. Je kunt best meedenken in aanvragen. En je kunt best meedenken in wat mensen willen verwezenlijken. Maar u bent toch met me eens dat gewoon de wet leidend is? En hoe creatief je ook kunt zijn, de wet kun je niet even hier in de gemeenteraad herschrijven. Besluit volgt verantwoording. En laten we zeggen, de heer Horst die verwees er net al aan, er is momenteel een hevige discussie in de Tweede Kamer aan de gang om de WABO te implementeren in de omgevingswet van 2018. En er worden momenteel alle mits en maren afgewogen, waaronder vereenvoudiging. Maar laten we zeggen, en daar verwijst de heer Kaals naar, dus ik denk toch wel dat we allemaal wel dezelfde richting op gaan. Zorgvuldigheid is geboden. En ik hoop dat u dat mee eens bent. En de wet blijft leidend, of u dat nou leuk vindt met z'n allen of niet.
Meneer Kaals.
Ja, het gaat er niet zozeer om initiatieven onmogelijk te maken. Het gaat erom om erover te communiceren met de burgers. En de manier waarop ik me voorstel dat je dat moet doen is door de nee tenzij benadering. Dat je gaat pas iets het goedkeuren als dat op een democratische manier geautoriseerd is. En niet door een beetje te rommelen en te ritselen met de regels. En kijken van nou, welke ruimte hebben we? Wat kunnen we nog net wel net niet goed vinden? Of wat nog veel erger is, dat er op ambtelijk niveau alvast wordt ingeschat van, nou, dat krijgen we er wel door, ga maar vast beginnen. En op het moment dat het dan dat de raad het moet autoriseren, dat de raad eigenlijk niet anders meer kan zeggen van, ja, moet er maar. En daar ben ik erg bang voor. En ik vind ook dat we dat onze burgers niet aan kunnen doen.
Meneer Horst.
Ja, voorzitter, ik stoor me toch aan de suggestie die de heer Kaals wekt, als zou ik pleiten voor het rommelen en ritsen met regels. Dat werp ik verre van mij, want zo zit ik daar absoluut niet in. Als wij hier, dat heb ik eerder gezegd en dat herhaal ik dan nog maar een keer, als wij hier met elkaar regels hebben vastgesteld, dan moeten die ook gewoon gehandhaafd worden. Waar het om gaat, en de collega van D66 van de Voort zei dat uitstekend. Het gaat om de benadering. Meedenken met initiatieven die in de samenleving worden. En ja, als dan inderdaad blijkt dat er kwetsbare natuur in het gedrang komt, dan moet daar natuurlijk naar gekeken worden of die regels daar het initiatief onmogelijk maken. Maar dan is het vervolgens niet een kwestie van, dan staat het denken stil, zoals de heer Van der Voort het keurig zei. Maar dan is het een kwestie van kijken, kan het misschien ergens anders, kan het op een ander tijdstip, et cetera. Meedenken met de initiatiefnemer in plaats van het loket sluiten.
Ja, dank u wel. Mevrouw Kotkamp.
Nou, de alternatieven die de heer Horst biedt, denk ik oké. In die optiek meedenken, ja, absoluut. Maar ik blijf toch ook wel een beetje op de lijn van de Partij van de Arbeid zitten, dat we wel voorzichtig, daar heel voorzichtig mee moeten blijven. En ook, ja, even een reactie op de heer De Mol. Het probleem is juist heel erg dat de wet niet zwart-wit is. Je zou het af en toe denken, maar er zit vrij veel ruimte in om bepaalde dingen wel of niet toe te staan. En daarom is juist ook het vaststellen van een dergelijk beleidskader heel erg belangrijk. Omdat we daar als gemeente en als raad zeggen van, dit is hoe we dit voor onze inwoners willen invullen. En dan blijft dus voor ons in ieder geval wel dat spanningsveld heel erg overeind staan van, als je gaat van nee tenzij naar ja mits. Dus goed, voor ons ligt het probleem dan nog meer bij, daar komen we dan in de loop van het jaar nog wel op, bij de evenementen, bij het evenementenbeleid. Maar ja, we blijven er wel heel voorzichtig mee. En ik vind het ook wel een hele spannende balans om te kijken hoe je inderdaad wel met initiatieven kan meebewegen, maar toch de kwetsbaarheid van juist groepen in welke vorm dan ook, die wat minder goed voor zichzelf kunnen opkomen, dat daar wel rekening mee gehouden wordt.
Dank u wel. Meneer De Mol? Nee. Meneer Kaals nog? Ja, nog en dan ronden we af. Hè?
Ja, nog één keer. Ik ben blij dat meneer Horst niet wil rommelen met regels. Ik bedoel, had u niet zozeer op het oog, hoe eerlijk gezegd. Ik dacht eerder, maar goed, doet er even niet toe. Maar waar het mij om gaat, die suggestie wordt gewekt. En dat ja tenzij, dat wekt de suggestie dat het erg makkelijk is om te zeggen, ja, eigenlijk moet het kunnen. Even kijken of het nou echt niet iets is wat het tegenhoudt. Dat wil ik niet. En misschien zijn we het allemaal met elkaar eens, hoor. En het is een kwestie van hoe we het verwoorden. Als het, waar het mij om gaat, is dat het democratisch geautoriseerd wordt. En dat voordat we een weg inslaan met een wijziging die onomkeerbaar is, dat we dan in de raad hebben besloten dat we dat inderdaad mee eens zijn. En dan dat blokkeert geen enkele mogelijkheid. Het biedt alleen de verplichting om te zeggen, als iets in strijd is met een bestemmingsplan en we willen het toch, dan zal eerst dat bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. En dat we dan niet zeggen van, nou, begin maar vast, dat bestemmingsplan, dat wijzigen we dan later wel.
Dat hebben we vanavond al eerder besproken ook even. D66, meneer Van der Voort, was u klaar?
Ja, ik had net begonnen.
Volgens mij waren er nog wat vragen aan mij gesteld, maar misschien mag ik daar nog even kort op reageren.
Ja,
want meneer Karas, de democratische legitimatie ligt op een ander moment. Als we bestemmingsplan hebben vastgesteld, dat hebben we dan democratisch gelegitimeerd. Dan gaat het om de uitvoering. En dan is het maar hoe je daarmee omgaat met de ja, tenzij of ja, mits. Er is altijd ruimte in dingen. En dat geldt ook voor meneer De Mol. De wet is wel de wet. Maar u weet hoeveel jurisprudentie er om een wet heen staat. En jurisprudentie is interpretatie van de wet. En dat is ook vaak ja, mits of nee, tenzij. Hoe ga je met die wetgeving om? Hoe leg je hem uit? Hoe pas je hem toe? En dat geldt ook voor het voorbeeld van de wielerbaan. Daar is rondom de manier waarop je daarmee omgaat, zijn er vele mogelijkheden. En u zult het links uitleggen en anders zal dat rechts uitleggen. En dat is maar net hoe je daar met elkaar mee om wil gaan en wat er wel of niet mogelijk kan. En wij kiezen meer voor wat meer ruimte.
Ik rond dit nu graag af. Ik denk dat we het helemaal met elkaar eens zijn.
Dat is heel mooi, dan hoef ik niet meer te
doen. Kwestie van interpretatie. Mevrouw Soetbaard, ja.
Ik wil het met u eens zijn.
Graag. Ga uw gang.
De VVD is voor verminderen van de regeldruk. En dat hebben we ook in het coalitieakkoord zo afgesproken. En wij kunnen ons ook, net zoals D66 en het CDA, vinden in de lijn van het stuk. Het ja-mits-beleid, dat ondersteunen wij. Waarbij we natuurlijk niet zien dit als een vrijbrief voor vogelvrije initiatieven, zonder dat we überhaupt gaan kijken van wat de kwetsbaarheden zijn. We houden dat natuurlijk wel dat wel duidelijk in het oog. Maar we moeten ook kijken wat voor bevoegdheid we hier hebben. We hebben een kaderstellende bevoegdheid. En vanuit dat oogpunt moet je dat stuk ook bekijken, lijkt mij.
Dank u wel, meneer De Bol.
Ja, voorzitter. Ja, zeker een zucht. Het is taaie materie, de WABO. Ja, voorzitter, ik zal er kort over zijn. Want de kadernota en eigenlijk wil ik het even over het besluit hebben. Waar het ons om gaat is dat onder financiële aspecten staat dat als uitgangspunt geformuleerd wordt dat de huidige budgetten het vertrekpunt zijn voor de taakuitvoering in de komende 4 jaar. Wij zouden graag zien en dat veranderen in dat borgstelling van de budgetten die nodig zijn om dit te garanderen de komende 4 jaar. En ik verzoek ook de portefeuillehouder of die daar bereid toe is. Want zoals we al gesteld hebben, mochten er zaken zijn waar het college geld tekort voor komt, terwijl de wet toch eist dat men, hetzij zorgplicht of andere zaken, toch voldoet aan alle zaken die in de WABO vermeld staan, Dan zal het college toch naar de raad komen om daar een budget voor beschikbaar te laten stellen, om hun werk gewoon goed te doen. Dus daar graag antwoord op. Verder heb ik even een vraag over de verwijzing in de kadernota naar de Grijnse Hof. Daarin staat dat het COT-onderzoek aangeeft, of het onderzoeksbureau, dat de brand die in 2011 zich afgespeeld in de Grijnse Hof, dat het pand brandveilig zou zijn. Ik heb vorige week nog even dat COT-onderzoek erbij gehaald. Ik heb het doorgelezen. Het is een cumulatie van opsommingen van feiten, documenten en gebeurtenissen. Maar ik heb nergens terug kunnen vinden dat het COT een uitspraak gedaan heeft dat het pand brandveilig zou zijn. Dus mocht het college daar een briefwisseling mee gehad hebben of daarvan op de hoogte zijn, dan zou ik graag dat stuk graag toegezonden krijgen. En tot zover mijn betoog.
Dank u wel. CDA.
Dank voorzitter. Ik wil een paar opmerkingen over de inhoud maken en tenslotte iets over de vorm van het voorstel. Allereerst zie ik op pagina 9 staan dat bij toezicht en handhaving er weinig ruimte is voor meer voor meedenken met de initiatiefnemer. En dat vinden we op zichzelf begrijpelijk. Maar dit vraagt wel dat er vraagt er wel om dat de criteria voor toezicht en handhaving, waar de gemeente immers op gaat toetsen, vooraf helder zijn bij de aanvragers van een vergunning en dergelijke. Dat past volgens het CDA ook in de eerste ambitie van het mogelijk maken, waar we net een heel debat met elkaar over hebben gehad. Dus dat als aandachtspunt. Hopelijk wordt in de beantwoording zometeen die zorg op dit punt weggenomen. Dan op pagina 11 staan mij toe een kleine, wat meer feitelijke vraag stellen. Waarom is hier voor de bouwsom gekozen voor het bedrag van 250.000 als ondergrens? Mogelijk dat er een heel logische reden voor is, maar ja, ik ben geen expert op deze materie, dus en heb me daar ook niet uitvoerig in zitten en kunnen verdiepen. In hoeverre is in deze kadernota al rekening gehouden met de omgevingswet die per 2018 van kracht wordt? Als dat nog niet kon, wat gaan we de komende jaren dan doen om klaar te zijn voor de omvangrijke nieuwe wettelijke kader van die omgevingswet? In bijlage 1 staat immers, terecht, dat het een grote wetswijziging betreft die ook een cultuuromslag in denken en werken vergt. Daar hebben we het net ook over gehad.
Heeft een interruptie van ja? De Mol.
Ja, voorzitter, ik heb toch een vraag aan de heer Roos. De WABO die schrijft gewoon keurig in procedures voor, wettelijke procedures, hoe handhavingsbeleid vormgegeven moet worden en uitgevoerd moet worden door de gemeente of door het college in dit geval. Gaat u nu aangeven dat wij met die uitvoering van die wetgeving creatief om moeten gaan of af moeten wijken? Want ik vind het een merkwaardige gang van zaken. Wij hebben in deze raad al meerdere malen discussies gehad over omgevingsvergunningen, over ontwerpbestemmingsplannen. Daar hebben we inspraak in bij de commissies. Ik wil ga zo maar door. De burgers krijgen op alle mogelijke platforms gelegenheid om de gebieden zo in te richten als dat ze willen. Maar als daar, zoals laten we zeggen, de Partij van de Arbeid al aangaf, als daar een besluit uitkomt, of ik bedoel, dat was de heer Van der Voort, dan is dat gewoon leidend en geldend. En die zekerheid ligt er dan ook. He, want wij stellen dat als raad verder vast. Wij keuren dat goed, het college neemt het over. Dan weten de burgers die bestemmingsplannen of die projectbesluiten of die omgevingsvergunningen inzien wat er met hun omgeving gebeurt en wat er aan de hand is. En als zij het daar niet mee eens zijn, dan hebben ze nog steeds het recht om bezwaar en beroep aan te tekenen. Dus op alle mogelijke manieren is in het bestuursrecht geborgd dat iedereen aan zijn trekken komt. Bent u het daarmee eens of niet?
Nou ja, voorzitter, ik mag aannemen dat de heer De Mol refereert aan mijn eerste opmerking ten aanzien van toezicht en handhaving. En dat het bij de aanvragers duidelijk moet zijn op welke criteria de gemeente gaat toetsen. Omdat je ook wat dat betreft niet voor vervelende verrassingen kunt komen te staan. Ik snap niet helemaal goed waar de heer De Mol met zijn vraag dan naartoe wil, maar...
De heer De Mol.
Ja, ik wil de heer Horst wel een aanvulling op geven. Handhaving zit eigenlijk in het eindtraject. Daar bent u met mij eens. Ja. Ik bedoel, men vraagt een omgevingsvergunning aan. Deze wordt door de gemeente getoetst. Ja. En dan wordt die goedgekeurd. Ja. Het college verstrekt hem. Ja. Dat is de eerste fase. Nou, dan gaat de ontwikkelaar of de bouwman die gaat beginnen. En wat doen wij dan als gemeente? Dan gaan wij controleren of ook die vergunning daadwerkelijk, zoals wij hem goedgekeurd hebben, zoals in de praktijk uitgevoerd wordt. Nou, als dat gebeurt, dan is er helemaal geen handhavingsbeleid nodig. Dus je zult misschien ook wel eens hier in de raad moeten gaan kijken naar het voorportaal. Hoe gaan wij met onze omgevingsvergunningverleningen om en hoe toetsen wij die?
Maar, voorzitter, dat is exact wat ik bedoel. Dat in dat voorportaal helder is welke criteria de gemeente gaat hanteren om uiteindelijk die toezicht en handhaving ter hand te nemen. En dat je dus niet vervolgens in de uitvoering van de aanvraag, dat je dan in het handhavingstraject, dat je dan voor verrassingen komt te staan. Nog en dat was een beetje mijn zorg die bij mij opkwam toen ik deze passage las.
Nog maar keer, meneer De Mol.
Ik laat me daar graag door de burgemeester dan wel de wethouder over overtuigen.
Nog één keer, meneer De Mol.
Ja, voorzitter, laatste opmerking. En misschien kan de portefeuille houden dat beamen wat ik nu beweer. Als ik een omgevingsvergunning aanvraag, dan moet ik een aantal procedures doorlopen. En dat gebeurt al digitaal aan het omgevingsloket. Dat bestaat al een aantal jaren, zelfs verplicht. Dan moet ik een aantal procedures doorlopen. En daarbij moet ik gegevens verstrekken wat ik wil of van plan ben. En welke ontwikkeling ik ga realiseren. Nou, de tweede stap is dat de gemeente die procedures gaat toetsen. En of mijn ingeleverde spullen of zaken kloppen. Nou, ontbreken de documenten, er wordt in de tweede fase door het college, tenminste door de ambtenaren in dit geval, worden er eisen gesteld om die aan te leveren. Nou, als het hele verhaal compleet is, dan krijg ik een goedkeuring en daardoor een omgevingsvergunning. En dan kan ik mijn plannen realiseren. En in de fase daarop is eigenlijk het enige wat je als openbaar bestuur doet, af en toe is gaan kijken of de persoon ook daadwerkelijk uitvoert van wat hij vertelt. Dus als dat allemaal keurig op orde is, dan heb je geen handhaving nodig. Dus dat is allemaal al wettelijk vastgelegd. Bent u daarvan op de hoogte?
Voorzitter, volgens mij zijn we het uiteindelijk best wel met elkaar eens.
Ja, dat dacht ik.
Had ik aangekondigd dat ik nog iets over de vorm wilde zeggen. Als ik kijk naar het raadsbesluit wat aan ons voorgelegd is, dan constateer ik dat ik dat toch een containerconstructie vind. En dat in deze vorm niet echt op onze steun kan rekenen. Uit hoofdstuk 3 van het raadsvoorstel is duidelijk dat de raad wordt gevraagd om de visie en de uitgangspunten en volgens mij ook de ambities, en liefst die dan een beetje smart geformuleerd, vast te stellen. Daarmee geeft de raad het beleidskader omgevingsrecht 2015-2018 mee aan het college. En die punten willen we dan ook graag terugzien in een nieuw raadsbesluit. Het eventueel amenderen hiervan wordt in de huidige vorm zoals het nu aan ons voor is gelegd wel erg lastig. Omdat we dan vervolgens in die beleidsnota allerlei passages moeten gaan herschrijven. En dat lijkt mij niet wenselijk.
Tot zover. Ga je gang, ChristenUnie.
Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de raadsinformatieavond hierover was het natuurlijk al duidelijk dat het soms best lastig is om te besluiten wanneer je nou een vergunning geeft en wanneer niet. Dus dat is wel dat was wel verhelderend. Ik heb eigenlijk maar één vraag nog over. En er volgt een uitvoeringsnota naar aanleiding van deze beleidsnota. En de vraag aan de portefeuillehouder is welke wijzigingen erin voorzien worden ten opzichte van het huidige uitvoeringsplan als dit in de huidige vorm wordt aangenomen.
Dank u wel. Mevrouw Kotkamp.
Ja, dank u voorzitter. Nou, volgens mij hebben we het belangrijkste punt inmiddels al met de interrupties gemaakt. Nou, van het spanningsveld, daar zullen we daar nu niet meer opnieuw op ingaan. We hadden ook van tevoren wat technische vragen ingediend. Dank voor de beantwoording daar ook op. Sommige dingen zijn nog steeds niet helemaal helder, maar die zullen we na deze vergadering nog weer even op papier zetten. Want dat is, denk ik, voor de besluitvorming niet zo heel belangrijk. We hebben nog wel politiek, denk ik, wat inhoudelijke vragen. Op pagina 8 wordt gesteld dat de doelen niet gehaald zijn bij milieucontroles, omdat de toezichtsinspanningen hoger dan gepland en naar beneden zijn bijgesteld. En dan vraag ik me wel af, door wie? Hebben wij dit zelf als raad gedaan en heb ik dat niet doorgehad? Omdat we hier natuurlijk nu wel een beleid vaststellen waarbij we dit dus ook als kader meegeven. Maar als tussendoor dat toch veranderd kan worden. Omdat, ik geloof dat de heer De Molder ook al aan refereerde, de budgetten het niet toelaten om de toezichtsinspanning die ervoor nodig is te kunnen betalen. Dan is dat wel een dingetje. Wordt bij de risicoanalyse op pagina 20 als voorbeeld gegeven van het geven van een weegfactor dat binnen het domein bouwen een groter gewicht wordt gegeven aan fysieke veiligheid dan aan de kwaliteit van de leefomgeving. En ik vroeg me toch wel af wat dit precies betekent, omdat het wordt geduid als dat is omdat daar een verschil in ervaring is. En dan is mijn vraag wel maar, door wie wordt dat verschil ervaren? Door de omwonenden, door de handhaver, door degene die de vergunning afgeeft, door wie? Nou ja, wie wordt dat? Wie denkt het? Of wie bepaalt welk verschil welke wegingsfactor moet krijgen? Zo, dat is een leuke. Verder wordt ook nog gesteld dat er selectief aandacht wordt gegeven onder punt 4. Dus dan vraag ik me ook wel af op basis van welke selectie. En dat gaat ook wel een beetje naar de wat bredere vraag. Dat er bij visie en uitgangspunten worden een aantal dingen genoemd. Maar de vraag blijft bij ons toch wel een beetje liggen van wat hier nou heel specifiek aan is. Want het wordt, de prioriteiten blijven wat, nou ja, wat ons betreft wat vaag. Het lijkt ja, toch wel wat mager als je kijkt wat er onder de ambitie staat. Dus dat, nou ja, daar zitten we nog wel een beetje mee van wat is hier nu echt heel specifiek aan wat we als visie en uitgangspunten meenemen. En wat betekent dit dan inderdaad voor het beleid? En dan ook nog een vraag. In de nieuwe wet zal waarschijnlijk het bouwtoezicht geprivatiseerd worden. De vraag is ook wel aan onszelf als raad en aan de wethouder wat wij hier eigenlijk van vinden. Zien wij hier nog bepaalde risico's in of juist niet? Het is duidelijk dat dat voor de uitvoering intern consequenties heeft. Maar ook überhaupt voor de uitvoering. Dus ik was wel eigenlijk benieuwd hoe daar verder over gedacht wordt.
Dank u wel. Meneer Verdouw.
Dat is best. Ik heb de boeiende discussie met interesse gevolgd en dat heeft geen extra vragen opgeleverd, voorzitter.
Dank u wel. Dan zijn we rond. Oké, ga u gaan.
Ja, met meneer Verdouw hebben wij de discussie, de boeiende discussie, ook gevolgd. En meneer Karels, u brengt ons wel een beetje in verwarring met uw opmerkingen. Zoals u wellicht weet, ligt er een coalitieakkoord. En dat coalitieakkoord dat heeft als ondertitel dat we meer mogelijk willen maken. En als u dat coalitieakkoord leest, dan staat daar ook in dat we willen proberen te dereguleren, minder bureaucratisch te werken. En vooral bezig te gaan met te zorgen dat onze inwoners een aantal dingen kunnen en dat we het voor onze inwoners makkelijker maken. Vorige maand hebben we uitgebreid stilgestaan bij het bestemmingsplan evenementen, het thematische bestemmingsplan evenementen. En daar hebben we nu juist ook voor die constructie gekozen van ja, mits. En u brengt mij nu echt in verwarring door op dit moment precies het tegenovergestelde te beweren. Dus, het voelt wat ongemakkelijk met wat hij doet. Juist ook omdat het behoorlijk haak staat op datgene wat we ook hier in de Raad, en dat bleek ook wel een beetje uit de discussie zojuist, wat we daarin willen. Het mogelijk, dingen mogelijk maken voor onze inwoners. En dat geldt ook voor dit beleidskader wat nu voor ligt. En u pleit, en zo interpreteer ik in ieder geval uw opmerkingen, meer bureaucratie. Zeker als u zegt van nee tenzij. Dat betekent dat je een limitatieve opsomming moet geven van wat je wel en wat je niet wil. En dat is nou juist niet de intentie van datgene wat we hier in deze gemeente als college ook aan u voorleggen. Maar wat we ook uit uw raad denken te mogen proeven. En dat is straks, en dan maak ik maar even de overslag naar de omgevingswet. Want het is een samenvoeging van, ik meen, 26 wetten en over de 100 ANVB's. Dat zal ook een veel meer generiek karakter krijgen. Daar komen generieke regels in die het simpeler, eenvoudiger en makkelijker moeten maken. En ik hoor u nu echt pleiten voor het tegenovergestelde. En ik weet even niet wat ik daarmee aan moet.
Een interruptie van de heer Karels en daarna van de heer De Mol.
Uw verwarring is precies datgene waar ik bang voor was. Het feit dat u daardoor in verwarring bent. Waar het mij niet om gaat is om veranderingen onmogelijk te maken. Om het bureaucratischer te maken. Waar het mij om gaat is om het democratische autorisatieproces, wat noodzakelijk is om ervoor te zorgen dat de burgers op een fatsoenlijke wijze geïnformeerd worden over mogelijke komende veranderingen en dat die daarin kunnen participeren. En uw verwarring wijst erop dat u dat, naar mijn gevoel, dat die slag het liefste zou overslaan en toch wat makkelijker met veranderingen omgaan. Dat is precies waar ik bang voor ben.
De heer De Mol.
Ja, voorzitter. Ik wil twee opmerkingen maken richting de wethouder. Je kunt wel stellen meer mogelijk maken voor inwoners, maar niet ten laste of debet voor andere inwoners. En ik denk dat je daar toch wel een goede afweging in moet maken en zorgvuldig moet zijn. En om even aanhakend over de discussie van de Omgevingswet 2018, waar inderdaad al dit soort wetten in geïmplementeerd worden. Een van de belangrijkste speerpunten in die omgevingswet en de discussie die ook nu er speelt, is juist de leefomgeving in de woonwijken en buurten, luchtkwaliteit en geluid. Dus het zou toch erg raadzaam zijn om daar nu al op te participeren.
Dank u wel. Anticiperen. De wethouder.
Meneer De Mol, wat er nou juist niet verandert, is de algemene wet bestuursrecht. De rechtsbescherming naar onze inwoners toe, die verandert nou juist niet met die omgevingswet. Wat er wel verandert, en het wetsvoorstel is vorig jaar ook naar de Tweede Kamer gestuurd, en de implementatie daarvan moet nog gaan plaatsvinden, maakt nou juist dat veel meer zaken en een wetgeving die op dit moment inhoudelijk vaak heel erg verschillend is, dat de processen en de procedures die daarmee te maken hebben veel meer op elkaar afgezet worden. En dat maakt het wel eenvoudiger, zonder dat de rechtsbescherming heel nadrukkelijk wordt aangetast. Meneer Karels, ja, u blijft mij toch in verwarring brengen met uw opmerking. En ik snap dat dat niet uw bedoeling is. Maar u weet net zo goed als ik op welke manier dat de rechter inmiddels een aantal keren uitspraken heeft gedaan van op welke manier dat je met bestemmingsplannen moet omgaan. U kent ook het voorbeeld wat we hier ook nog wel eens aan de orde hebben, waar ook onze eigen inwoners soms met hier komen inspreken. En dat heeft te maken met dat je in eerste instantie altijd moet kijken, en dat is ook de manier waarop we daar hier in Nieuwegein werken, van is iets te legaliseren. Op het moment dat er een overtreding van een bestemmingsplan plaatsvindt, zoals u daar naar duidt, dan hebben wij daar ingegeven een stukje jurisprudentie, een bepaalde manier van werken op. En dat betekent dat we eigenlijk nog steeds dingen mogelijk willen maken zonder dat we daar een erg zware last op die inwoner neerleggen. Ik zal nog een paar andere vragen, want ik was net even bezig met de omgevingswet. En die cultuuromslag, meneer Horst, ja, die zit heel nadrukkelijk in die omgevingswet. En dat betekent dat wij meer nog dan dat we nu doen, straks met die aanvragen mee moeten denken van wat moet nou wel, wat moet nou niet. Hè? Meneer De Mol gaf straks ook al even in een van de reacties aan. Zo van welke informatie moeten we dan hebben om dat goede besluit te kunnen nemen. En dat heeft dan ook onmiddellijk invloed op de termijnen waar meneer Verhaar op doelde. Het gebeurt maar al te vaak dat lang niet alle informatie die wij nodig hebben in eerste instantie al beschikbaar wordt. Nou, in dat proces ook naar die nieuwe omgevingswet toe gaan we toch proberen meer nog dan dat we nu doen, zeg ik daar nog maar even bij, ervoor zorgen dat mensen die informatie ook tijdig aankaarten. En dan blijft een stukje rechtsbescherming, meneer Verhaar, waarop anderen kunnen reageren, blijft altijd overeind staan. Daar kunnen we hoog en laag springen. Dat zijn termijnen waar wij niets over te zeggen hebben, maar die gewoon in nationale regelgeving voor iedereen in Nederland gelden. Waar we wel wat aan kunnen doen, en dat heeft te maken met het proces aan de voorkant. Zoveel mogelijk digitaliseren, daar zijn we ook mee bezig. Daar hebben we zelfs een van mijn collega's mee belast. Om dat soort processen makkelijker en eenvoudiger te maken. Maar dat staat of valt met datgene wat ingediend wordt. Op het moment dat er één formulier niet bij zit, dan kunnen we niet zeggen van we gaan maar door. Nee, dan zal toch eerst dat formulier erbij moeten zitten of dat digitale formulier ingevuld moet worden voordat je de volgende stappen in gang kunt zetten. Want daarmee ondergraaf je mogelijk ook de rechtsbescherming van anderen. En volgens mij heb ik dan ongeveer de antwoorden die op mijn bordje liggen gegeven, voorzitter.
Dank u wel, burgemeester.
Ja, dan. Het kan bij dit voorstel niet anders dan we met twee portefeuillehouders werken, omdat de wet nou eenmaal voorschrijft dat de kadernota of de beleidsnota omgevingsrecht, dat zowel de vergunningverlening als het handhavingsdeel erin zit. En we hebben dat bestuurlijk verdeeld. Dus ik zou wat over de handhaving zeggen. De heer Karels zegt, is van ja, u moet op basis van risico moet je het doen, maar uiteindelijk wel binnen het budget. Nou, dat is precies wat in deze nota staat. Er is een budget, dat heeft de Raad beschikbaar gesteld. De Raad heeft ons de opdracht gegeven om met dit budget de handhaving te doen. En dan moet je keuzes maken. En hier staan de uitgangspunten welke keuzes je maakt. En er zit een hele risicoanalyse achter, een effectanalyse. Dus waarom volgens mij mevrouw Kotkamp naar vroeg hoe dat werkt. Het zit in die bijlagen, zit dat, en dan worden naar effect en risico. En iets wat terugdraaibaar is, dat is weer anders dan als het een schade is die oploopt, die niet meer te repareren is. Hè. Dus een milieuschade die niet te repareren is, die wordt veel zwaarder beoordeeld dan iets wat verkeerd is. Het schuurtje wat verkeerd neergezet is, wat weer bijvoorbeeld afgebroken kan worden. Dat is misschien een verkeerde voorbeeld, maar wel wat terug te draaien is zonder dat iets onherstelbaar beschadigd is. Nou, zo zit dat in elkaar. En 100% controle kan niet, maar we maken een afweging hoe je die inzet die je pleegt, hoe je die moet doen. En daar waar het over grote en zware gevallen gaat, ja, daar controleren we vaak. Ja, er zijn sommige bedrijven waar we misschien maar één keer in de 10 jaar komen, omdat dat gewoon een kantoortje is waar 2 mensen werken. Ja, dat is wel een bedrijf, maar daar kan eigenlijk niks verkeerd gaan. Het zou ook echt onzin zijn om daar heel veel geld en energie in te steken. De heer De Mol zegt dan van ja, u moet een ander uitgangspunt nemen. U moet het uitgangspunt nemen van u gaat daar kijken wat u allemaal wil controleren en dan kijkt u hoeveel geld u nodig heeft. En als dat meer is, dan komt u maar met een voorstel bij de Raad voor meer. Nou, ik denk dat wat wij nu doen verantwoord is binnen het budget. Als dat onverantwoord is, dan zou u van ons een budget mogen verwachten dat we met meer budget komen. Maar tegelijkertijd hebben we ook een afweging te maken tussen al die andere taken die we in deze gemeente ook moeten uitvoeren. En dat betekent dat wij op dit moment als college niet met een ander voorstel komen voor een ander budget, maar binnen dat budget op deze manier verdelen. En wij vinden dat verantwoord.
Meneer De Mol.
Ja, voorzitter. Ja, ik denk dat de portefeuillehouder mij verkeerd begrepen heeft. Vanuit de WABO worden er een aantal kwaliteitscriteria gesteld. En die kwaliteitscriteria die hebben wij als gemeente gewoon uit te voeren. En een van die kwaliteitscriteria, die geeft bijvoorbeeld aan, daar hebben we ook al eerdere discussies over gehad, waar u een andere mening over hebt, dat je 24 uur per dag, 7 dagen per week gewoon meldingen aan moet nemen. Zo simpel ligt het. Dat u daar een andere keuze in maakt, dat kunt u doen. Maar daar zijn wij het niet mee eens. Andere kwaliteitscriteria is dat u ervoor moet zorg dragen om uw taken zodanig uit te voeren dat u voldoende financiële middelen ter beschikking heeft en personeel. Nou, de enige verzoek wat ik u doe is, kom naar de raad als dat niet zo kan zijn. U kunt het niet uitvoeren, want u heeft een tekort. Dan meldt u dat ons klaar. Nou, en wij gaan daarover over praten met u. Dus volgens mij lijkt dat een volkomen keurige houding.
Nou, maar dan zijn we het eens, want dat zei ik ook. En er is voor ons geen aanleiding om naar de raad te komen voor meer budget. Omdat wij vinden dat het binnen het budget kan op een verantwoorde manier. En nou is handhaving iets dat kan altijd meer en altijd beter. Maar wij vinden dit op een verantwoorde manier. En als het gaat over 24 uur bereikbaarheid, dan kan je daar ook nog over discussiëren. Want in de wet schrijft ervoor dat er moet zijn. Maar op welke manier dat precies geregeld moet zijn, is dan nog wel weer een andere. En ook daar kan je luxe uitvoeren, om het zo maar te zeggen. En dan kan je mager uitvoeren. Nou, in de tijd is wat minder geld te besteden. En met z'n allen kiezen we voor een mager, maar wel in onze ogen voldoende vorm. De vraag over het nalevingsgedrag bij milieu vind ik een terechte vraag. Want die vraag had ik ook in de voorbereiding. Dat zie je dat afneemt. Toen heb ik doorgevraagd, maar dat gaat verder dan om dat hier op te schrijven in deze nota. Maar het is wel goed om met u te delen waar dat nou precies in zit. Want de ene milieuovertreding is niet de andere milieuovertreding. Maar dat ziet u niet in dat percentage terug. Maar wat wij zien in de afgelopen 2 jaar, kijk even naar links, is dat bijvoorbeeld een ketel bij een bedrijf die ieder jaar een bepaalde controle moet hebben, dat die controle een keer uitgesteld wordt en een jaar overgeslagen wordt. Dat scoort dan tegelijk dat naleefgedrag op dat punt niet goed is. Dan heb je wel een beetje de afweging te maken, hoe erg is dat nu op dat moment? Als dat een milieuovertreding is die tot onherstelbare schade leidt en ernstig is, ja, dan zullen we dat niet op zijn beloop laten. Maar we maken op dat moment ook wel de afweging van betekent dat je niet door kan. En dat is eigenlijk toch wel een beetje het handwerk wat je moet doen als het over handhaving gaat. Ook tegen de achtergrond van jurisprudentie die op dat, en de heer Van der Voort had het daarover, tegen de achtergrond van jurisprudentie die daar ontwikkeld is. Want als je op een ondergeschikt punt, grijpen in en dan wordt beroep en bezwaar tegen aangetekend. Ja, er zijn voorbeelden genoeg waar dan de rechter van zegt van, had hij niet eerst kunnen overleggen, had hij niet op een andere manier kunnen doen. Of zegt van ja, wij vinden dat wat minder relevant. Andersom komt ook voor. Dat wij dat bij een kwestie die je denkt van dat valt wel mee, uiteindelijk er door justitie een behoorlijke boete opgelegd is bij een bedrijf die de koelinstallatie niet voldoende onderhouden had. Waarbij je zelf opeens dacht van ja, wat is de ernst ervan? Maar de rechter in de gaten, ja, dit is wel ernstig en ook stond achter onze maatregelen die wij namen. Dus andersom zie je dat ook. We hebben in het hele handhavingsbeleid natuurlijk ook heel veel te maken met jurisprudentie die zich ontwikkeld heeft. En in dat opzicht zei de heer De Mol van ja, de wet is de wet, die is duidelijk. Nee, de wet is vaak helemaal niet duidelijk en wordt duidelijk gemaakt door jurisprudentie waar bij de uitvoering wel rekening mee gehouden moet worden.
De heer De Mol.
Ja, voorzitter. Ik vind dat de portefeuillehouder toch een beetje chargeert. Hij pakt bijvoorbeeld een tank aan, een ondergrondse tank neem ik aan. Trouwens, bovengrondse tanks zijn ook aan eisen onderhevig. Een ondergrondse tank hoort 1 of 2 jaarlijks gecontroleerd te worden. En waarom? Vanwege doorroesten of andere lekkages die ervoor kunnen komen. En door elektrolytische beschadigingen, zo heet dat netjes. Dat is hoger naar lage metalen en dan komt er een gat, dat gaat corroderen. Dan krijg je dus grote milieuschade, lekkages in de bodem, waterverontreiniging en ga zo maar door. Dus het milieu ondergronds wordt gewoon onnodig en zwaar belast. En dat kan grote financiële schade voor ons als overheid meebrengen. Nou, als wij als gemeente niet hebben geborgd dat de eigenaar van die tank, een rekening geopend heeft, waar die al een bedrag op gestort heeft, die garandeert dat mocht hij zo'n schade veroorzaken, maar daar geen geld meer voor heeft, dan kunnen wij daar dus, de aansprakelijkheid op afwentelen. Dus u moet niet doen alsof een keertje niet controleren best wel meevalt en daar jurisprudentie over is, want dat is er niet. Als iemand milieuschade veroorzaakt en hij is daar aansprakelijk voor omdat de wetgeving niet op orde was, dan worden wij door een rechter, laten we zeggen, als wij erin betrokken zijn en we hebben onze controles niet ordentelijk uitgevoerd, worden wij verantwoordelijk gesteld. En zo simpel ligt het. En daar is heel veel jurisprudentie over.
Ik snap uw reactie wel, maar niet in reactie op wat ik zei, want dat was niet het voorbeeld waar ik het over had. Waar ik het over had was een verwarmingsketel in een kantoor die ieder jaar gecontroleerd moet worden. En op enig moment bij een controle van ons blijkt dat die niet dat jaar gekeurd is of niet op tijd gekeurd is. Of dan de sticker er niet op zit of dat de handleiding die er moet zijn niet gelijk beschikbaar is. Over dat soort overtredingen heb ik. Ik heb het niet over zo'n grote overtreding waar u het nu over heeft. En dat geeft aan hoe ingewikkeld dat ook is.
Voorzitter, ik geef een laatste voorbeeld en dan stop ik gewoon mijn betoog. Kijk, ik word echt gekieteld door de portefeuille. Hij heeft het nu over een verwarmingsketel. Nou, dat is mijn oude métier geweest. Als er in een verwarmingsketel een klein asbestkoortje zit, dan moet die weggetakeld worden en aan een reinigings- en aan een afvalverwerker. Dat kost gigantisch veel geld voor zo'n ondernemer. En dan zullen wij als overheid zeggen, ja, wij keuren dat verder niet, want ja, wat maakt dat uit? Ik vind dat een beetje bespottelijk, voorzitter.
U maakt er andere voorbeelden van dan ik bedoel. En ja, voor u zei, ik hou ermee op. Ik denk dat ik dat ook maar doe. Even kijken dan. Het COT-rapport vroeg u. Ja, het citaat wat erin staat komt letterlijk uit het COT-rapport. U heeft het COT-rapport, zei u, dus u kunt het lezen. Dan de vraag van, zijn de regels helder? En de heer Horst vroeg.
Ik vind dit een badinerende opmerking. Ik heb het niet kunnen lezen, dus ik zal er misschien. Het is een groot rapport. Ik neem aan dat. Of geef de pagina aan, dan zal ik het opzoeken.
Ja, ik lees in het voorstel dat conclusie 3. En met een paginanummer staat er geloof ik nog bij. Nee, die staat er niet bij, maar conclusie 3. Die tekst staat hierin. Nou, we zullen het ambtelijk nog een keer nakijken, maar u krijgt dat dan nog een keer te horen. Zijn de regels helder in het voortraject en hoe gaat en de heer Horst slaat aan op de zin bij toezegging en handhaving is het meedenken wordt moeilijk. Toch even, in het voortraject kan je meedenken, dan is het wat makkelijker, maar bij toezegging en handhaving wordt het wat ingewikkelder. Want stel dat het niet duidelijk is en het gebeurt gewoon bij als onze toezichthouders komen dat iemand wat gaat vraagt aan die toezichthouder, hoe moet ik het dan doen? Ja, dan kan een toezichthouder twee houdingen aannemen. Die zegt van nou, ik adviseer u om dat zo te doen. En dan komt hij een week later controleren. En dan wordt het een beetje de slager die zijn eigen advies keurt. Dus die toezichthouder is terecht wat terughoudend met een advies. Want als hij nou een advies geeft waarbij het nader inzien blijkt dat als hij nog eens een keer goed bekeken heeft dat niet klopt. Ja, dan krijg je een eindeloze discussie. Dus ik ben het helemaal met die. Dus daar in die fase kunnen we niet zoveel. In de voorfase kan wel meer, maar ook bouwvergunningen zijn vaak, en daar gaat het dan mis, dat die worden afgegeven en dan moet in het werk moet soms nog aanvullende informatie gegeven worden. Of er staat of een gelijkwaardige voorziening. En dan krijg je de toetsing, wat is een gelijkwaardige voorziening als het over brandveiligheid gaat. En als iedereen zich precies bouwt volgens de vergunning die hij heeft, ja, dan is er niks aan de hand. En gelukkig gaat het ook heel vaak zo. Maar je ziet in grotere bouwwerken wel gebeuren dat men zegt van mag een gelijkwaardige voorziening. En dan moet dat getoetst worden. En ja, dat spel tussen wanneer zijn de regels duidelijk en wanneer zijn de aanvullende regels en wanneer niet. Ja, dat is dan een spel tussen, ja, het klinkt spel, maar dat is in ieder geval overleg tussen de aanvrager, die soms tijdens de bouw ook wat anders wil, en de vergunningverlener en de toezichthouder.
U heeft een interruptie van meneer de Mol.
Ja, voorzitter. Is de portefeuille ervan op de hoogte dat de wet verbiedt dat een toezichthouder ook een adviesfunctie mag hebben?
Volgens mij heb ik dat net gezegd.
Ja, maar u zei het op een andere manier, dacht ik. Gaat u verder. Oh, meneer.
Ja, voorzitter. Ik luister in de beantwoording van de heer Bakkers dat er nog wel wat ruimte is voor verbetering in die voorfase. Tenminste, ja, zo interpreteer ik uw woorden. Ik zie een beetje twijfel. Maar waar die ruimte er is, zou ik graag zien dat die ruimte ook zo maximaal mogelijk wordt benut. Zodat je in die fase van uitvoering of uitvoering handhaving of toezicht en handhaving, dat je daar dan vervolgens niet nog weer als aanvrager met een beetje vervelende verrassingen komt te zitten. Voor zover dat mogelijk is.
Ik denk dat van onze kant uit dat op een hele goede manier gebeurt. Wij moeten in die zin ook wat terughoudend zijn dat als iemand de gemeente denkt te gebruiken als een goedkope adviseur, terwijl die eigenlijk een goede adviseur moet inhuren. Dat is een aspect. En twee, dat tijdens het proces, en zeker bij de wat complexere bouwwerken, zie je heel vaak dat dingen veranderen. En dan wordt ons verweten dat wij de regels veranderen, of de spelregels veranderen, maar dan blijkt dat de aanvrager tijdens de bouw vraagt om een wijziging van zijn vergunning. Of het anders doet dan dat hij aangevraagd heeft. Onze mensen zitten er zo in dat ze maximaal willen helpen en ondersteunen, maar we gaan niet overnemen. De verantwoordelijkheid voor een initiatiefnemer die wat wil, ligt echt bij de initiatiefnemer. En hij moet ook zorgen dat hij de goede architect en de goede adviseurs heeft. En we kunnen hem wel helpen om de goede in te huren, maar we gaan het niet overnemen. En gelukkig hebben we heel veel goede opdrachtgevers waar dit allemaal niet speelt. Maar dit soort dingen komen altijd aan de orde als we wat met minder zorgvuldige of goede opdrachtgevers te maken hebben. U vroeg naar de grens van die 250.000 euro bij Bibop. Die is vastgesteld in het beleid over Bibop met het idee dat daarboven de risico's groter zijn en eronder lager. Maar inmiddels kan ik u ook zeggen dat we dit nu een jaar doen en we zijn in de praktijk tegen een aantal zaken aangelopen, waardoor we nu zeggen van moeten nog eens even kijken naar de uitgangspunten van het Bibop-beleid. We hebben het verleden jaar ingevoerd met een aantal uitgangspunten. We hebben een aantal ervaringen afgelopen jaar opgedaan. We denken van ja, het is wat onhandig. Dus er komt een voorstel, en dat is een voorstel wat volgens mij of aan de burgemeester toebedeeld is of aan het college, dat weet ik niet precies, om dat aan te passen zodat dat praktisch was. Maar nu is dat nog zo, bouwwerken boven de 250.000 euro, die gaan we bibopen. Maar dat is een enkel geval, denk je, van waarom zijn we dat gaan doen, dat zou niet nodig zijn. Dus we gaan dat wat aanpassen. Ja. Voorzitter, volgens mij heb ik... Oh nee, de vraag nog over bouwtoezicht en de privatisering. Ja, wij zien daar wel risico's in, of dat goed gaat. Maar dat is natuurlijk wel de discussie die in de Kamer loopt. Aan de andere kant zie je ook wel in andere landen andere toezichtregimes, waar bijvoorbeeld bouwtoezicht of een deel van het bouwtoezicht geprivatiseerd is. Maar dan krijg je ook wel weer andere effecten. Ja, hoe dat zich precies gaat uitkristalliseren, dat weet ik niet. Maar goed, we hebben nu wat ervaring met bijvoorbeeld Weversstedenhof en dan zie je... Daar zie ik een heleboel dingen waar ik denk van ja, hoe komt dat nou zo gaan is? Maar dat begint natuurlijk met een opdrachtgever die een vergunning aanvraagt en niet volgens de vergunning bouwt. En alle andere dingen kan je daar natuurlijk wel afvragen. Ja, ik heb toen hij net even weg was iets gezegd over die risicoanalyse die wij maakten en hoe dat zit in dat model. Dat zaken die... groter effect hebben, maar ook vaak onomkeerbaar zijn en dat we die anders beoordelen. Maar er zit in deze risicoafweging ook iets dat we kijken van, wordt dat nou bewust gedaan? Is dat iemand die dat vaker doet? Of is er een overtreding dat onbewust en incidenteel gebeurt? Dat is een onderscheid wat we nu wel gaan maken, wat in het verleden niet zo gemaakt werd. Er werd de notoire overtreder op dezelfde manier bij wijze van spreken aangepakt als degene die per ongeluk incidenteel een fout maakt. Nou, dat zit nu in dit wegingsmechanisme. Zit dat er wel in?
Mevrouw Kopka.
Maar begrijp ik het dan goed dat bij die weegfactoren dat per vergunning dan wordt vastgesteld? Want als u naar het verleden kijkt van een vergunningsaanvraag...
Nou, kijk daar even naar links. Die kan het nog beter
volgens mij
uitleggen.
Schudt ze nee.
Dat hoop ik dan. U heeft het over de weegfactoren voor vergunningverlening. Er zijn verschillende risicoanalyses. Voor vergunningverlening zit risicoanalyse vooral in van wat is de prognose van aanvragen, complexiteit van aanvragen en hebben we de mensen en middelen om die goed te beoordelen. Dat is de risicoanalyse om te zorgen dat we de voldoende deskundigheid in huis hebben. Voor toezicht en handhaving ziet de risicoanalyse er weer anders uit. Daar gaat het over van als we nou controleren, wat voor overtredingen kunnen er ontstaan en wat voor gevolgen hebben overtredingen voor de omgeving. Dat wordt gewogen. En daarbij kunt u zich wellicht voorstellen dat als het om een milieuovertreding gaat, de weging van voor het effect op het milieu hoger is dan bijvoorbeeld de weging voor kwaliteit op de leefomgeving. De ruimtelijke uitstraling op de leefomgeving van zo'n overtreding. En zo wordt per beleidsveld, als het ware, voor de analyses voor toezicht en handhaving weegfactoren bepaald voor de effecten van niet-naleving. En een voorbeeld van zo'n risicoanalyse is in bijlage 2 opgenomen, waarbij zeg maar, een klein stukje is weergegeven van de effecten van niet-naleving, waarbij per effect een weegfactor is gegeven door de toezichthouders die dit werk doen. En die dus ook verstand hebben van wat ze in het veld tegenkomen en met deze materie dag in dag uit te maken hebben. Vervolgens komt er dan ook nog een naleeffactor op. Dat komt ook deels uit de eigen cijfers, zeg maar, de ervaringscijfers van de afgelopen jaren. Die vertaald worden in een score op niet-naleving. En dat bij elkaar opgeteld levert dan het risico op in het domein van toezicht en handhaving. Nou ja, en dan komt daar een scorelijst uit van hoog naar laag. En vervolgens wordt vanuit die gedachtegang wordt van hoog naar laag gekeken van waar dus de meeste intensieve aandacht op wordt gevestigd. Nou ja, en dat uitzicht bijvoorbeeld bij milieucontroles in periodieke controlefrequenties. En die verschillen dan dus, die zijn voor hoger dan voor de lage en de gemiddelde prioriteiten. Dus om een voorbeeld te noemen, als wij meemaken dat bijvoorbeeld tankstations een slecht naleefgedrag voeren, met ook nog eens een keer een hoog risico op milieuschade, dan komt hij dus hoog in zo'n risicoanalyse uit. En dan kan het dus ertoe leiden dat we daar één keer per jaar zeker een controle gaan doen. Zo is het systeem van risicoanalyses bedacht. Ja, is dat...
Dank u wel. De portefeuillehouder.
Nee, ik was...
U was wel?
ChristenUnie had nog een vraag.
ChristenUnie. Nee, CDA.
Ja,
ga uw gang.
Ja, voorzitter. Ik had nog een opmerking gemaakt over de vorm van het raadsbesluit. Want er staat nu van dat wij de beleidskader vaststellen. Maar als ik op een hoofdstuk 3 van het raadsvoorstel kijk, dan wordt wij gevraagd om de visie en de uitgangspunten. En ik heb daarbij gezegd, volgens mij horen daar ook de ambities bij vast te stellen. En is dat meteen daarmee het kader waarin het college, waarbinnen het college tot uitvoering komt? En ik vind dit iets te veel een containerconstructie. En ik zou dat wat dat betreft graag wat... Nou, wat anders vormgegeven zien.
Ja, ik begrijp dat ik heb ergens in een andere samenstelling die discussie was gevoerd van hoe zijn raadsvoorstellen zo te maken dat ze wat makkelijker te amenderen zijn. En dan betekent dat we eigenlijk zo zeggen van ik wil een beslispunt van nou we stellen de volgende visie vast en dat uitzicht in 3 of 4 of 5 concretere ambities. En ik kijk even of het dan mogelijk is dat we dat nu nog doen. Want anders zou ik... Dan halen we dat niet in die 2 weken. Maar ik zou wel de toezegging willen doen dat we daar in de toekomst toe beter op gaan letten vanuit het college om de nota's op die manier aan te leveren. Kijk, nou is even de keuze aan u. Want over 2 weken is de raadsvergadering en dat gaat niet lukken om dat voor die tijd aan te passen. Dan wordt het maar later vastgesteld worden. We zitten allemaal wat aan de late kant. Zou het zo kunnen zijn dat de toezegging dat we er in de toekomst beter op gaan letten, zou dat u tegemoet komen om dat deze keer dan toch zo te doen? Ja, ik probeer het maar, meneer Horst.
Of toch een amendement.
U hoort hem zacht mij zuchten. Ja, nou ja, weet je, voorzitter, ik ben hier niet gelukkig mee. En we hebben inderdaad in een andere samenstelling, een ander gremium hier al inderdaad al eens over gehad. En ik zag het, toen dacht ik, oh, daar gaan we weer. Ik heb zelf ook al eens even naar de tekst gekeken. En ik dacht van, volgens mij moet het vrij makkelijk te doen zijn. Maar mogelijk dat er een hele procedure achter zit. Pardon? Het is meer tijd, ja.
Het punt is dat dan aanstaande dinsdag al in het college moet zijn. Anders halen we want anders kunnen we dan niemand tijdig toesturen naar de raad. En dat is wel heel kort, want het is nu donderdagavond 11:30.
Ja, voorzitter, we hebben al eens eerder heel kort voor de raad, raadsvergadering een strekte vervanging gehad. Dus wat dat betreft laat u zich daar niet door weerhouden, zou ik bijna zeggen.
Zullen we even kijken of dat echt op een snelle manier kan? Als dat op een snelle manier kan, dan kan het zijn dat u het misschien wel vrij laat krijgt. En anders laat ik u zo snel mogelijk weten dat dat niet op die snelle manier lukt.
Na dinsdag. Woensdagochtend hoort u het. Meneer Karels nog?
Ja, nog even één. Ik heb nog één vraag over die milieucontroles en de focus op energiebesparing. Heb ik het nou goed begrepen dat dat mede een aandachtspunt is en dat de focus gewoon op de risico-inventarisatie ligt?
De focus voor energiebesparing wordt ten eerste al ingegeven door het activiteitenbesluit Milieubeheer zelf. Maar het CER-akkoord heeft daar nog eens een extra focus op gelegd en gevraagd aan gemeenten om juist dat voorschrift van het activiteitenbesluit uitvoering aan te geven. Daarvoor gaan ze het makkelijker maken om hierop te handhaven door zogenaamde maatregellijsten aan het activiteitenbesluit te koppelen. Want nu kost het zoveel tijd omdat steeds weer de discussie met bedrijven speelt welke maatregelen nou wel of niet binnen 5 jaar terug te verdienen is. En dat maakt het lastig om energiebesparingsmaatregelen af te dwingen omdat we steeds in die discussie belanden. En dat wordt vergemakkelijk. Dus het Rijk gaat ervoor om dit jaar nog een maatregellijst eraan te koppelen. En dan wordt handhaving voor ons ook simpeler. Is dat voldoende antwoord op uw vraag?
Ja, maar ik begrijp het goed dat daarnaast gewoon het normale inspectiepatroon, de focus op veiligheid en dergelijke, dat dat gewoon gehandhaafd werd. De suggestie werd gewekt dat het nu primair energiebesparing is.
Nee. Dat is niet het geval.
Oké, dan ben ik tevreden.
Dank u wel voor uw beantwoording. Dan kunnen we het nu afronden, dacht ik. En dan hoor ik graag welke partijen hier een hamerstuk van willen maken. D66, VVD, GroenLinks, als er meer schapen over de dam zijn, Stadspartij. Nee, daar blijft het bij. Dan hebben wij alle andere partijen, te weten VSP, CDA, SP, ChristenUnie, PvdA, Ieders Belang. Die wachten allemaal op een strekte vervang. Is dit allemaal fatsoenlijk?